De kerkraad maakt u bekend dat in ondertrouw opgenomen Ruben Braber en Laura Jongenotter. De tweede collecte is vandaag bestemd voor noodhulp in Afrika. De derde collecte voor de kosten van het kerkblad. En morgenavond is er afsluiting van de catechisatieseizoen. Deze begint om 19:30. Alle catechisanten worden verwacht. Woensdagmiddag is er contactmiddag voor ouderen. Deze begint om 14:30. Om 3:00, sorry. Op Goede Vrijdag begint de dienst om 19:30. En zaterdagavond is er een paaszangavond. Deze avond begint ook om 19:30. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 42 en daarvan het eerste vers: een heilig hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Het eerste van 42. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen het vierde van 4. Gij hebt mij in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd, als zij door aards geluk verheven, bij koorn en most wellustig leven, in hun overvloed verblijd. Ik zal gerust in vrede slapen en liggen ongestoord neer, want gij alleen, mijn schild en wapen, schoon het onheil schijnt voor mij geschapen, zult mij doen zeker wonen, Heer. En daarna lezen wij uit Gods heilig woord, Lucas 23, de versen 33 tot en met 49. We luisteren naar de wet, we zingen het vierde van Psalm 4 en daarna Lucas 23, vers 33 tot en met 49.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult in geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult die voor de niet buigen, nog gaan dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vader bezoekt aan de kinderen, aan de derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, en de zee en al wat daarin is. En hij rustte de 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisten zij hem aldaar En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de andere ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de overste met hem beschimpte hem, zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlossen. Zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden: Indien hij de koning der Joden zijt, zo verlost u zelven. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem zeggende: Indien hij de Christus zijt, verlost u zelf en in ons. Maar de andere antwoordde, bestrafte hem zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mij naar als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren en er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel der tempel scheurde midden door. En Jezus roepende met een grote stem zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. En als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide: Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die daar samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden weder slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen, die hem tezamen gevolgd waren van Galilea en zagen dit aan.
De tekst voor de prediking is weer het vervolg van Lucas 23, vanaf vers 46 tot en met 49. Hopen we met de hulp des Heren met u te overdenken. En Jezus roepende met grote stem, zei de Vader: In uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dit gezegd had, gaf hij de geest. En wat er verder volgt tot het 49ste vers. We willen samen voorbeden doen. Allereerst met de rouwdragende familie Lommers. De vader van broeder Lommers is in de achterliggende week overleden. Broeder A. Molenaar van de Talmaweg, die nog in het ziekenhuis verblijft, de operatie is heel goed gegaan. Zuster Silva Nuchteren, die ook nog in het ziekenhuis verblijft. Gelukkig is de hoofdpijn gezakt, maar de koorts wil nog niet echt weggaan. Dan zuster Kooijman van Oud-Heusden, die van de week geopereerd is een donderdag. En die operatie, wat haar baarmoeder betreft, is heel goed gegaan. Maar daarna is er een complicatie bijgekomen. En nu ligt ze heel zorgelijk. Ze ligt op het IC in het Erasmus ziekenhuis. Dankzegging willen we doen dat zuster Verzeil de Vries weer thuis mag komen. Ze heeft een knieoperatie achter de rug. In de achterliggende week moest zuster Ria van Staveren ook in het ziekenhuis worden opgenomen. Ze is weer thuis. Ze blijkt een virus te hebben. En verder willen we ook het evangelisatiewerk voor de komende Goede Vrijdag en Pasen voor de Heren neerleggen. Zoeken we het aangezicht van de Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo naderen we voor uw heilig en vlekkeloos aangezicht. En geef dat we dat beseffen als we dat zeggen. Wij zijn kleine, nietige mensenkinderen, zondaren die voor u niet kunnen bestaan. En daarom wilt u ons aanzien in uw lieve Zoon, de Heer Jezus, als we tot u naderen in het gebed. Om hulp te vragen. En wij bidden u of gij ook in ons midden wil zijn met uw Heilige Geest. Wanneer we geroepen zijn om te luisteren naar uw woord. Wanneer we geroepen zijn om uw woord te ontvouwen. Dat wij dan onder het beslag mogen komen van uw woord. Dat wij uit genade ook de boodschap mogen gaan verstaan voor het eerst of bij vernieuwing. Dat gij, o Heere, in ons leven komt te werken wanneer we nog onbekeerd zijn. Geef ons een verslagen hart en een verbroken geest dat behoefte gaat krijgen aan uw genade, die geopenbaard is in de Heere Jezus Christus. Namelijk de vergeving van zonden door zijn bloed. En oefen het geestelijke leven van uw kinderen. U weet ook hoe ze gesteld zijn. We bidden u of gij ook hen wil sterken in de strijd die ze hebben te strijden. Geef hen toch door genade telkens een oog buiten zichzelf op de overste leidsman en de apostel en hoge priester hunner zielen. Heere, wilt gij zijn met hen die het moeilijk hebben in ons midden, de rouwdragenden, in het bijzonder dragen de familie Lommers aan u op. Wilt u met moeder en oma Lommers zijn die nu weduwe geworden is, en de kinderen en de kleinkinderen. Sterk ze toch in dit verlies als de gedachten zich vermenigvuldigen, dat het ook dan mag leiden tot gebed. Kom mij te hulp. Het gebed om bekering, het gebed om troost. En sterk en ondersteun ze toch. We dragen ook broeder Molenaar aan u op. We danken u dat het goed mocht gaan met hem. En wilt u hem verder ook aansterken en verblijden met uw daden. We dragen zuster Silva aan u op, die nog behoorlijk ziek is. We bidden u of gij toch de middelen wil zegenen, de rust wil zegenen, dat zij beter mag worden, zodat ze haar taak weer op kan pakken in de kring van haar gezin. We bidden u in het bijzonder voor onze zuster Kooiman, die echt ernstig ziek is. Wij bidden u, Heere, of gij toch als door een wonder haar er doorheen wilt helpen. En als het anders is, dat zij dan opgenomen mag worden bij u de Heere. Heere, wilt gij ook uw genade openbaren? Wilt gij de kinderen sterken, de kleinkinderen die zo hartelijk aan haar verbonden zijn? Onze hoop die is op u, Heere. We mogen uw naam ook dankzeggen dat zuster Verzeil weer thuis mocht komen. Wilt u verder ook herstel geven en een dankbaar hart. We dragen ook zuster Van Staveren aan u op. U kent haar zwakke lichaam. Wilt u haar toch weer moed geven. Maar bovenal, wees ook met alle zieken, maar in het bijzonder ook met haar, dat zij toch opgericht mag worden van het ziekbed, maar er bovenal iets bij mag krijgen, uw genade. Want uw genade is toch genoeg om het kruis ook te dragen. We bidden u voor het werk van onze evangelisatiecommissie, als ze proberen om via folder en gesprekken de betekenis van Goede Vrijdag en Pasen uit te delen. Iedereen in Nederland weet dat het Goede Vrijdag is. Iedereen in Nederland weet dat het Pasen is. Maar de meesten weten niet wat het betekent. Geef, Heere, dat we de gelegenheid die we krijgen mogen gebruiken om het uit te leggen. Ja, Heere, geef dat er levende getuigen mogen zijn van dat grote heilsfeit dat in deze wereld heeft plaatsgevonden, waarin God de wereld met zichzelf verzoend heeft. hun de zonde hun niet toegerekend heeft. En daarom kan er gepredikt worden, laat u met God verzoenen. We bidden u of gij de duivel wil schelden, dat hij geen vat op ons zal krijgen. En dit vragen wij eerbiedig niet omdat wij dat verdiend hebben, maar in de vergeving van al onze zonden, uit genade, om de verdiensten van Christus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 68 vers 15 en 17. En ik hoop dat u het in de gaten hebt gehad dat de tweede collecte dus voor Oost-Afrika is. En de derde collecte voor het kerkblad ook. Die willen we aanbevelen, omdat dat ook een bijzondere collecte is, maar in het bijzonder natuurlijk de tweede collecte. Verder wil ik nog even de oproep onderstrepen dat morgenavond om 19:30 de catechisaties worden afgesloten. Catechisanten, denken jullie ook nog eventjes aan het winnen van een donateur voor de bond tegen het vloeken? Minimaal 1, mogen er meer zijn natuurlijk. Dat heb ik gezegd. Als je je blauwe kaartje kwijt bent, dan zet je het maar gewoon op een briefje, de adresgegevens, dan komt het ook goed. En ik wil ook de catechisanten, voor zover ze thuis zijn, die zondag 's avonds naar de catechisatie komen, opwekken om te komen. Ook de belijdeniscatechisanten mogen komen om 19:30, maar die hebben daarna gewoon weer catechisatie. Dus morgenavond om 19:30. Dan gaan we nu zingen Psalm 68 vers 15 en 17. Zingen wij na het amen van de prediking, Psalm 61, het eerste vers. Wil, o God, mijn bede horen, neig uw oren naar mijn zuchten en geween, in verafgelegen streken schier bezweken. Zoek ik hulp, dat is heil, bij u alleen. Het eerste vers van Psalm 61 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, van de week kreeg ik een rouwkaart. En boven die rouwkaart daar stond en het geschiedde dat de bedelaar stierf. En uiteraard let je dan op wie er op die rouwkaart staat en je denkt dan gelijk ook aan de man die dan overleden is. En je legt dan ook een verband met die tekst die erboven staat. Wij kennen die tekst en het geschiedde dat de bedelaar stierf. En je denkt dan na over die tekst. Wat zou het groot zijn als hij zo als een bedelaar om Gods genade is overleden. En die ook daadwerkelijk heeft ontvangen die genade. Wat zal er boven mijn rouwkaart staan? Wat zal er boven uw rouwkaart staan? Wat zal er boven jouw rouwkaart staan? Heb u daarover nagedacht? Heb u dat wel eens gezegd tegen iemand die dicht bij je staat? Of misschien heb je het wel opgeschreven ergens. Of zeg je, nou ja, boven mijn rouwkaart hoeft niet per se een tekst. Dat zegt ook wel wat. Hoeft ook niet per se. Maar je zult er toch wel over na moeten denken. Want sterven, dat is God ontmoeten. Dat weten we allemaal. En dat er tussen de wieg en het graf een groot wonder in ons leven gebeuren moet, en wil het een wel sterven zijn. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Gij hebt een wens gegeven, of ze hebben een wens verkregen. Geluk van Gods kinderen. Omdat zij sterven in de Here. Voor hen is het sterven van Christus zo ontzaglijk van belang geworden. Dat dat voor hen het fundament van hun sterven zal worden. Het fundament van hun troost in hun sterven. En daar bepaalt onze tekst ons bij. Christus aan het kruis gestorven. Staan we stil bij het tweetal gedachten, de daad van zijn sterven, en dat lezen we dan in vers 46. En ten tweede het getuige van zijn sterven, de versen 47 tot en met 49, dus degene die dat gezien hebben. Dus allereerst staan we stil bij de daad van zijn sterven, dat het hier echt gaat om een daad, gemeente, van de Heere Jezus. Dat blijkt wel uit de woorden die in onze tekst staan, als er staat, en als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. In het Matthäus-evangelie staat het in het Grieks nog duidelijker, in Matthäus 27, vers 50. Daar staat eigenlijk in de grondtekst, hij maakte zijn geest los van het lichaam. Dat gebeurt als je sterft. Je geest, jongens en meisjes, dat is het meest kostbare wat je bezit. Weet je dat? Misschien zegt een meisje, ja, mijn ogen, dominee, daar ben ik zuinig op. Misschien zegt een jongen, mijn kracht, uithoudingsvermogen. Maar weet je dat je geest het belangrijkste bestanddeel is. Waarom dan? Omdat die onsterfelijk is. Je lichaam niet. Je lichaam is onderworpen aan de dood, maar je ziel, je geest is onsterfelijk. Die gaat niet dood. Die gaat door naar zijn eeuwig huis. En wat zal dat zijn? Er staat in het Grieks in Matthäus 27 eigenlijk, hij zond zijn geest weg. Heel bewust. Dat kon alleen de Heere Jezus. Dat lezen wij in Johannes 10, vers 17 en 18. Dat zal ik u voorlezen. Daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom neme. Niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht hetzelfde af te leggen en ik heb macht hetzelfde wederom op te nemen. Dus dat is een unieke macht die de Heere Jezus had. De Heere Jezus die gezegd had dat hij zijn leven stelt voor zijn schapen. Dat woordje stellen, dat betekent tussen God en tussen zijn volk. Stelt hij zijn leven. En de Bijbel verstaat daaronder zijn bloed. Om voor hen in te staan, geliefde. Daarom overvalt hem de dood niet. De dood is voor de Heere Jezus, jongens en meisjes, echt een daad. En van tweeërlei aard. Allereerst is dat een daad van gehoorzaamheid. Het is immers de laatste druppel die nog gedronken moet worden uit de drinkbeker die de Vader hem heeft aangereikt. De drinkbeker van zijn lijden en van zijn sterven. Die drinkbeker was gevuld met de rekening die God eist. Om de zonde te betalen. En ook die laatste druppel, die moet leeg gedronken worden. Wij lezen dat bijvoorbeeld zo treffend in zondag 16 van onze Heidelberger Catechismus. Daar lezen we in vraag 40, waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods niets anders voor onze zonden kon betaald worden dan door de dood des Zoons Gods. En daarom gaat het hier allereerst om dat heerlijke plaatsvervangende sterven van de borg voor zijn volk. Voor hen is hij gestorven, geliefden. Voor hen heeft hij de prikkel uit de dood weggenomen. Dat is de zonde. Maar, ik zei, dat is een tweeërlei daad. Het is ook een daad van overwinning. Dus niet alleen een daad van gehoorzaamheid, maar ook een daad van overwinning. Ik zei al, de dood overvalt hem niet. Dat zal bij ons wel zo het geval zijn. Dan kunnen we plotseling overvallen worden door de dood. Dat kan terwijl je op de fiets naar de Guido de Bray rijdt. Maar het is de Heere Jezus niet overvallen. De dood is de laatste vijand. En hij gaat die strijd aan. Met zijn dood. Vreemd wapen vindt u niet. En toch is het zo. John Owen die zegt, hij heeft de dood gedood. Met zijn dood. De kracht van de dood. Hij heeft de dood overwonnen door zijn sterven. Hoezo dan? Omdat hij het handschrift der zonde op zijn lichaam heeft genomen. Dat is hem toegerekend. En hij heeft voor die zonde zijn bloed gestort. Hij heeft betaald. En daarom heeft de dood niet langer meer een reden om grip te hebben op het lichaam van de Heere Jezus. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Begrijpt u, gemeente? Dat is de kracht van de dood van Christus. Paulus schrijft in de Colossenzenbrief, hoofdstuk 2, vers 14 en 15, dat hij de dood ontmanteld heeft. Ontwapend, zie je het voor je? Een verslagen vijand, jongens en meisjes. En al zijn wapens moet hij gaan inleveren. En daar staat hij als een ontmantelde vijand. Zo is de dood geworden. En daarom, als hij hier in onze tekst gaat roepen, dan staat er in vers 46, en Jezus roepende met grote stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Ik bedoel dat natuurlijk niet oneerbiedig als ik dat zo zeg. Maar om te laten voelen dat hier niet iemand aan het sterven is en die uitgeput is. Zoals je dat bij een stervende aantreft, dat hij nauwelijks nog een stem heeft, dat de geliefden als het ware met hun oren bij hun lippen moeten komen om te horen, wat zegt hij nog? Maar hier met een grote stem, als de verwinnaar van de strijd op Golgotha. Want hij heeft daarvoor gezegd, het is volbracht. Geliefd, dit is het laatste kruiswoord. En met een grote stem zei hij, als de zaligmaker van zijn volk, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Als de laatste betaling voor de zonde. Als de doding ook van het zondige vlees van Gods kerk. Als de overwinning op de dood, geliefden. De Heere Jezus gebruikt de psalmen. Ook hier gebruikt hij weer een psalm. Hij gebruikt namelijk psalm 31 vers 6. En ik citeer dat vers, daar staat dat David zegt, terwijl hij achtervolgd wordt door Absalom, in uw hand beveel ik mijn geest, gij hebt mij verlost, Heere, gij God der waarheid. Wat is dat een kostelijke gestalte wanneer je in zo'n weg je bevindt, dat je achtervolgd wordt door je eigen zoon, die staat naar je leven. Als je dan je mag overgeven aan de Heere, in uw hand beveel ik mijn geest. En gemeente, dat zijn woorden die dikwijls gebruikt zijn door stervende kinderen Gods. Denk aan Stefanus bijvoorbeeld, die ook zei, uw handen beveel ik mijn geest. De martelaar Polycarpus gebruikte ook deze woorden terwijl hij op de brandstaal stierf. En het waren ook de laatste woorden van Maarten Luther. Als hij sterft, dat hij zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat heeft nou Christus verworven voor zijn volk. Daar wil ik vanmorgen wat de nadruk op leggen. Hij heeft inderdaad betaald Hij heeft aan het recht van God voldaan. Hij heeft inderdaad de dood gedood en daarom ook het vlees van Gods kinderen meegenomen aan het kruis. Hij heeft daar aan het kruis op dat moment de kracht verworven om het kruis, het dagelijks kruis van Gods kinderen te dragen. Maar hij heeft in het bijzonder daar het zalig sterven van Gods kinderen verworven. En let er dan eens op hoe hij weer begint met Vader. Dat tere. Een verzoend vader is hij. Nadat dat Christus als borg voor de rechter heeft gestaan en uitgeroepen heeft, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar de hitte van Gods gramschap is nu geblust. En nu sterft hier de borg voor zijn volk. Vader, dat betekent dat de gunst des vaders verborgen is voor die kerk. Hij sterft nu. Hij sterft voor de zijnen. Opdat hun sterven niet een afbetaling is van de zonde, maar dat hun sterven een doorgang is naar het eeuwige leven. Dat als zij voor de doodsjordaan komen te staan, dat zij niet bang hoeven te zijn om te sterven, omdat Christus immers de angel uit de dood heeft weggenomen. En dat het sterven van Gods kinderen door het sterven van de Heer Jezus voor hen een wagen zal zijn, waar ze in opgenomen zullen worden om gelijk een Elia ten hemel te reizen. Omdat hun sterven voor hen niet een angstaanjagend gebeuren is, maar dat hun sterven een welkome bode is, die hen vertelt dat zij eindelijk bij hun koning zullen zijn en dat ze eeuwig gemeenschap met God zullen oefenen en dat ongestoord, dat ze eindelijk verlost zullen zijn van dat lichaam der zonde en nooit meer geplaagd zullen worden door de inwonende verdorvenheden van hun hart. Dat eindelijk dat moment gekomen is dat God al hun tranen van hun ogen zal afwissen. Dat ze niet langer meer geplaagd worden door de duivel. En niet langer meer dwarsgezeten worden door mensen of bezet worden door mensenvrees. Dat hun ziel niet langer meer gekweld zal worden, gelijk een Lot zijn rechtvaardige ziel kwelde in Sodom en Gomorra. Maar dat ze alles achter mogen laten. En dat hun aardse tabernakel afgebroken wordt om een gebouw bij God in de hemel te mogen hebben. En daarom schrijft Johannes ook in opdracht van de koning van de kerk. Schrijf, zegt hij, zalig zijn de doden die in de Heere sterven. En dan staat er een woord, de doden. Dan staat er in het Grieks in het Openbaringen 14 vers 13 eigenlijk de gedoden. Zalig zijn de gedoden die in de Heere sterven. Allereerst ziet dat op de context natuurlijk van Openbaringen 14, daar gaat het over de vervolging van de kerk. Maar allen die de Heer in beginsel lief hebben leren krijgen, zullen vervolgd worden, staat er in Gods woord. En die worden hier getypeerd als de gedoden. Daarom schrijft professor Wisse in zijn preek over dit laatste kruiswoord, dat allen in deze dood delen, die door genade vanuit de banden des doods geroepen hebben om het leven uit de dood van Christus. Want sterkte gaat uit van de sterkte, en zoetigheid gaat uit van die sterke leeuw uit Juda. Dat is de zoetigheid die Gods kinderen zullen ontvangen wanneer ze stervensgenade zullen krijgen. Dat is de zoetigheid die ze bij ogenblikken wel eens ontvangen wanneer de Heere wel eens een oog geeft op Emmanuels land. Wanneer ze soms de strijd moe zijn. Wanneer ze niet op kunnen tegen de duivel. Wanneer ze hun eigen hart zo moe zijn. En de Heere hen vertroost door zijn genade. Zijn genade is echt genoeg. Zijn genade wordt hier volkomen verworven. Ben je wel eens bij zo'n sterven geweest van een kind van God? Er waren getuigen aanwezig bij dit sterven. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De getuigen van zijn sterven. We kunnen dat lezen in onze tekst, dat ze echt ooggetuigen zijn geweest, omdat bij alle drie de getuigen een woord staat dat betekent zien. Hoewel er onderscheid is in die woorden. In 47, de hoofdman zag en ook de scharen aanschouwden. En de bekenden en de vrouwen zagen. Echte ooggetuigen. Ze hebben het gezien. In het Grieks staat er duidelijk een verschil van woorden. In vers 47 en 49 staat hetzelfde grondwoord. En dat is echt een manier van kijken ergens naar, dat je de dingen overweegt, wat er allemaal gebeurt. Dat snappen jullie wel, jongens en meisjes. Dat je echt ook nadrukkelijk dat tot je neemt. Maar bij vers 48, wat hier vertaald wordt met aanschouwen, daar staat een woord wat toch wat oppervlakkiger is. Daar is ons woord theoretiseren van afgeleid. Wat vluchtig ergens naar kijken, niet zonder indrukken, dat zullen we wel horen. Maar het zijn toch alle drie belangrijke ooggetuigen. Kijk, als in Stockholm zo'n aanslag plaats heeft gevonden, dan gaat de politie wel een aantal ooggetuigen ondervragen. Wat zag je precies en waren er meer bestuurders in die vrachtwagen enzovoort. En of je dan dichtbij staat of op afstand, dat maakt nogal uit. Nu, dat zien we hier ook. Laten we eens die getuigen wat ondervragen. De eerste, dat is de hoofdman, de heidense Romeinse hoofdman over 100. Hij heeft tot nu toe de leiding gehad om het vonnis uit te voeren over de Heer Jezus. Samen met de soldaten heeft hij alles uitgevoerd wat de Heer Jezus allemaal heeft meegemaakt. Toen hij voor Pilatus stond en daarna toen hij onderweg naar Golgotha ging, toen hij gekruisigd werd. En als dan die hoofdman dit ziet, en dan komen we bij dat eerste woordje zien, dan ziet hij dat met nadruk en dan overweegt hij hetgeen hij ziet. En we lezen in Matteüs 27 vers 54 dat hij zeer bevreesd wordt. En dat betekent dat zijn geweten ontwaakte. Hij voelde de vraag opkomen van: wat heb ik gedaan? Waar heb ik mijn medewerking aan verleend? En in onze tekst staat in vers 47 dat hij dan begint te spreken, maar dan staat er vooraf: en hij verheerlijkte God en zeide: waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En in het andere evangelie staat: waarlijk, deze mens was Gods zoon. Hij verheerlijkt God. En dat betekent hier dat hij de eer gaf aan God. Hij gaf op dat moment God gelijk in zijn geweten. Want let er maar eens op. Dat geweten in u, dat is de stem des Heren in u en in jou, in mij. Het geweten, als het erop aankomt, staat aan Gods kant. Dat is de overgebleven godskennis die wij overgehouden hebben in het paradijs. En die kan opeens ontvlammen onder bepaalde omstandigheden. En geloof maar dat deze Romeinse hoofdman dat gedaan heeft naar aanleiding van wat hij allemaal gezien heeft. Een aardbeving, dikke duisternis, 3 uur lang. En dan de woorden natuurlijk van die middelste kruiseling. En toen heeft hij het uitgeroepen: waarlijk, deze mens is rechtvaardig. Een belangrijk getuige van de onschuld van de borgenmiddelaar. Hij had het Pilatus ook horen zeggen, maar nu stemt hij ermee in. En in het andere evangelie gaat hij nog een stapje verder en dan roept hij het uit van: waarlijk, deze mens was Gods zoon. En dat hebben de Joden gehoord die erbij stonden. Een beschamend getuigenis voor de Joden, een belangrijk getuigenis voor de Nieuwtestamentische kerk, deze Romeinse hoofdman. Hij gaat nog een stapje verder. Hij zegt: waarlijk, deze mens was Gods zoon. En daarmee veroordeelde hij de Joden. In een kruisiging van de Heer Jezus. Is deze Romeinse man tot bekering gekomen? Dat weten wij niet. Dat staat verder niet beschreven. Wat is het kenmerk van de waarachtige bekering? Dat is altijd het woordje mij. Mij. Dat moet u maar onthouden. Laat dat dan de les zijn van die eerste getuigen. Dan zie je het onderscheid met die moordenaar aan het kruis. Die zegt: Heere, gedenk mij. Daar gaat het om, gemeente. We hoeven die man niet weg te zetten. Want hij is een duidelijk getuige van het heilsfeit. Maar het gaat om het persoonlijke element van de waarachtige bekering en het zaligmakend geloof, gemeente. Dan gaan we naar de tweede groep getuigen in onze tekst. Dat is vers 48, en de schare die daar samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden weder, slaande op hun borsten. De schare, wie zijn dat eigenlijk? De schare wordt in het Nieuwe Testament altijd onderscheiden van de Joodse oversten en de Farizeeërs. Over die laatsten, de Joodse oversten en de Farizeeërs, is de schrift niet positief. Zij vergaderen telkens om Jezus gevangen te nemen en te doden. Maar hier gaat het over de scharen die zich door de Farizeeërs en de oversten niet erop ruien. Matthäus 27, vers 20. De scharen, dat is de aanduiding van de grote mensenmassa die telkens weer en overal om de Heer Jezus heen stonden. Het is die grote groep waarvan de Heilige Schrift staat en Jezus met innerlijke ontferming bewogen zijnde over de schapen, zag hen als schapen zonder herder. Tegenover de scharen was de Heer Jezus altijd heel uitnodigend. Indien iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en die nemen zijn kruis op en volgen mij, zegt hij tegen de scharen. Maar de scharen heeft zich laten opruien. En toch, toen ze daar stonden en toen ze de tekenen zagen en toen ze de woorden hoorden van Jezus van Nazareth, kwamen ze onder de indruk waarvan? Van de majesteit Gods. En voelden ze in hun geweten ook dat zij onrecht hadden aangedaan. Hoe weet u dat, dominee? Omdat er staat en slaande op hun borst. Onze kanttekeningen schrijven dan tot een teken van droefheid en verslagenheid. Daar gaat de schare, daar gaat de massa. Ze keren naar huis. Ze buigen hun hoofd. Misschien hebben ze steelsgewijs nog even gekeken naar die middelste die daar gestorven is. Daar gaan ze allemaal. Slaande op hun borst. Ze voelen dat ze gezondigd hadden. Ze voelen iets van het ongenoegen Gods over deze handeling die zojuist verricht is. Ze voelen iets van Gods toorn, Gods oordeel. De stem klinkt na: zijn bloed komen over ons en onze kinderen, hebben ze geroepen. Ze voelen dat dit niet kan. Ze hebben meegedaan. Ze hebben meegeroepen. Ze hebben mee bespot. Vers 35 bijvoorbeeld. En het volk stond en zag het aan. En ook de overste met hen beschimpten hem. Ze hebben meegedaan met die bespottingen. Dat is nog maar een paar uur geleden. Met de lasteringen. Daar gaan ze naar huis toe. Met een ontwaakt geweten. Ben je ook wel eens zo uit de kerk gegaan? Hoe moeten we dat beoordelen? Matthew Henry en Calvijn die schrijven in hun verklaring: dat kan een voorbereidend werk zijn op de bekering. Die ook plaatsgevonden heeft onder sommigen, daar kun je van uitgaan als we lezen in Handelingen 2 vers 37, als Petrus daar gaat preken, dan ontmoet hij vele van diezelfde mensen uit de scharen, die roepen: wat moeten wij doen, mannen, broeders? Het kan dus een voorbereid zijn op de bekering, het is de bekering zelf niet. Zo'n indruk kan tijdelijk van aard zijn. Staat niet voor niets bij: en zij keerden weder. En dat betekent naar hun huizen. Misschien is je dat ook wel eens zo overkomen, dat je na die begrafenis, ik weet nog wel de tijd dat Jan Vlot overleden was, dat er elke catechisatie daarna, een stuk of twee, drie catechisaties daarna, elke keer ging het gesprek er weer over. Dat weten de catechisanten misschien nog wel, die nu zo oud geworden zijn. Ik weet niet precies uit mijn hoofd hoe lang het geleden is. Wat was er toen veel beslag in het midden van de gemeente? Wat is daarvan overgebleven? Wat voor uitwerking heeft dat gehad? De scharen, ze gingen naar huis toe, slaande op hun borst. Ach, dit is niet goed, mensen, hebben ze tegen elkaar gezegd. Wij staan schuldig tegenover de Heer. Maar als het daarbij blijft, gemeente, dan ga je voor eeuwig verloren, hoor. Als het niet komt tot een roepen om genade, tot een toevluchtnemend geloof in de Heere Jezus Christus, tot vergeving van zonden, dan ga je voor eeuwig verloren. Je kunt misschien wel vertellen, ik ben wel eens onder de indruk geweest, maar we moeten toch zo beducht zijn voor het nabijkomend werk. Want het gaat om die overbuiging in het hart. Die droefheid naar God over de zonde, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Die verootmoediging tegenover God en dat buigen onder zijn rechtvaardig oordeel in je leven. En dat je die schuldovernemende borg nodig gaat leren krijgen in je leven. Maar er is ook nog een derde groep. En dat is vers 49. En er staat: en al zijn bekenden stonden van verre. Ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea en zagen dit aan. Wij kunnen hen dus typeren als de zijnen. Want dat staat er. Zijn bekenden en de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren. Hoe staat het daar eigenlijk mee? Hoe kijken die ernaar? Wie zijn dat? Zijn bekenden. Ze worden onderscheiden van de vrouwen. Zijn bekenden, dan kun je allereerst denken misschien aan zijn familie. Wij weten niet precies wie er van zijn familie bij stonden. Van één weten we het, en dat is van zijn moeder, Maria. We kunnen ook denken aan de discipelen. Maar wij weten dat de meeste discipelen die waren weggevlucht. Van één discipel weten we zeker dat hij erbij gestaan heeft, en dat is Johannes. We weten van Petrus dat hij wel meeging in de zaal van Caïphas, maar nadat hij de Heere Jezus verloochend had, was hij weggevlucht uit de zaal. Of hij daarna nog weer op een afstand de Heere Jezus heeft gevolgd, dat weten we niet. Zijn bekenden. En verder de vrouwen. Wie dat waren, die vrouwen. Als we het ene evangelie met het andere vergelijken, dan moeten dat Maria Magdalena zijn geweest. Maria, de moeder van de Heer Jezus, uiteraard weer. Maria, de moeder van Jacobus de Kleine. Een van de discipelen uit de kring van de Heer Jezus. En Salome. En misschien meerdere vrouwen. Maar er staat wel heel duidelijk dat zij het zagen. Maar er staat ook bij vanuit welke plaats, vanuit welke positie zij keken. Er staat in vers 49, zij stonden van verre. Zij stonden op een veilige afstand. Misschien wel uit vrees voor de Joden. Misschien wel om ook weer bespot te worden. Of misschien wel uit schroom. Als aan de grond genageld omdat zij niets meer konden doen. Maar ook geliefden om die lijdensbeker van de Heer Jezus te vullen. Daar hadden ze natuurlijk geen erg in. Maar dat staat wel in het Oude Testament. Job 19 vers 13, er staat, mijn broederen hebt gij verre van mij gedaan. En dat is in Christus volkomen vervuld. En er staat in Psalm 69 vers 4, mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend, de zonen mijner moeder. Maar ze hadden de Heere Jezus wel lief. Hebt u de Heere Jezus lief? Gemeente. Met een hart dat echt iets kende van Psalm 42. De liefde tot hem was ook groot, gemeente. De liefde tot hem was veel groter dan hun geloof. Hun geloof was nog heel zwak en ongeoefend. Het geloven verstaan van het nut van heel zijn lijden en sterven was bij hen nog niet doorgebroken. O ja, ze moesten daar staan. Om straks, door terugleidend licht van de Heilige Geest, het te verstaan wat daar gebeurde. Opdat het bewaard zou blijven tot een eeuwig getuigenis. En dat ze straks de leer der zaligheid zouden kunnen doorgeven aan het navolgende geslacht. Maar nu staan ze van verre. En moeten ze geestelijk naderbij gebracht worden en tot inzicht gebracht worden van de noodzakelijkheid van het kruislijden van de Heer Jezus Christus. Ze moesten eraan ontdekt worden, gemeente, wat Jacobus Revius schrijft. Het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruist. Maar het zijn mijn zonden. Daar moesten ze aan ontdekt worden. Dat is een nadere ontdekking. Geliefde. Ze staan nu van verre. En misschien wel vanuit het liefde hart lieten ze boven komen. Kon ik maar wat voor hem doen. Dat heb je zo in dat liefdeleven. Dan begeer je de Heere te dienen. En dan begeer je van alles voor de Heere te doen. Maar je verstaat nog niet wat de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen. De Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En wat zegt hij dan daarachteraan? Namelijk om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Tot een losprijs. En een oud-testamentische Jood die wist echt wel wat dat woord betekende. Wat de Heer Jezus daar gebruikt. Als hij zegt tot een losprijs. Dat was een bekend woord uit het Oude Testament. Dat telkens er gelost moest worden als het ging om de zonde in het Oude Testament, maar ze verstonden het niet. Maar hier staan ze als aan de grond genageld, gemeente, ze kunnen niets meer voor hem doen. En wat is dat profijtelijk voor de oefeningen des geloofs, dat een mens echt met lege handen staat. En dat hij niets meer kan doen. Echt sterven aan de wet is heel wat. Ze stonden van verre. Het was nog niet doorgebroken bij hen. Ze leefden nog zo sterk uit het gevoel. En als ze het voelden, dan hadden ze het. En als ze het niet voelden, dan hadden ze het niet. Altijd zo heen en weer geslingerd. Misschien heb ik het wel over u. Altijd zo met vrees bezet. Misschien heb ik het wel over u. Nog zo zwak en ongeoefend in het geloofsleven. Nu scheen een hoop echt de bodem in te zijn geslagen. Zoals de Emmausgangers dat straks ook uiten. Als die vreemdeling zich bij hen voegt. Misschien heb ik het wel over u dat u zegt, ja, dat is bij mij ook zo, dominee. De hoop is helemaal de bodem ingeslagen, wel door mensenvrees of door aanvechtingen van de vorst der duisternis. En toch zo weinig kennis aan de geestelijke kracht van de wet. Die immers mij nader ontdekt wie ik ben in mijzelf, in het licht van Gods heiligheid en Gods rechtvaardigheid, om plaats te maken voor de noodzakelijkheid en het nut van het kruislijden van Christus geliefde. O, wat hebben ze dat toch nodig om door Gods lieve geest in al de waarheid ingeleid te worden. Om dat bevindelijk te leren verstaan, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Om als een totaal verdoemelijk zondaar te leren buigen voor God en de noodzakelijkheid te gaan zien dat hij uw plaats moest innemen, moest de Christus. Al zo niet lijden en in zijn heerlijkheid ingaan om aan dat recht van God te voldoen. Hoe dikwijls steunen die van verre staanden toch op hun gevoel, waardoor ze zo dikwijls heen en weer geslingerd worden. En Gods geest mogen hen dan ook inleiden in deze waarheid, opdat hij dierbaarder, gepast en noodzakelijker gaat worden. Ik hem niet. En hij mijn een en al. En nu geloof ik ook, gemeente, dat Gods kinderen die meer geoefend zijn in deze dingen, op een gegeven moment ook weer van verre kunnen staan. Om andere oorzaken. Dat zij vroeger wel wat verstaan hebben van de noodzakelijkheid van het kruislijden. Maar nu zo van verre staan. En er niet bij kunnen. Door wat voor oorzaak ook. Er ligt natuurlijk altijd een oorzaak. Die oorzaak die is voor het meeste bij jezelf te vinden. En daarom is zelfonderzoek daarin zo nodig. Om teruggeleid te worden naar dat punt waar dat begonnen is. Dat u opnieuw weer zo van verre bent gaan staan. En dat u het wel ziet. Maar dat u toch er niet uitleeft. Daar gaat het om. Er uitleeft. Uit het nut van zijn lijden en van zijn sterven. Dat hij betaald heeft En dat Hij daar uw vlees meegenomen heeft aan het kruis. En uw vlees heeft gekruisigd met al zijn begeerlijkheden. Dat Hij daar uw kruis draagt. En dat uw kruisje in het licht van zijn kruis gering is en gebruikt wordt om u te oefenen, te leven uit zijn kruis lijden. Dat u misschien wel bezet bent met de vrezen des doods. Dat u niet mee kon komen in dat eerste punt over dat zalig sterven van de borg, dat Hij voor u dat gedaan heeft om de angel uit de dood weg te nemen. En dat u daarom van verre staat. Dat u zegt, ja, dat is zo. Ik heb het geloof niet in de beoefening, Heere. Smeek er dan om. Of de Heilige Geest weer gaat blazen in uw ziel. En dat u het opnieuw weer en des te dieper en des te rijker zult verstaan. Ik voor u. Opdat u daaruit leeft. Alleen uit die bron. Door een waar geloof. Dat we het toch dan de beden met Psalm 61 zouden mogen opheffen, gemeente. Wil u, o God, mijn beden horen, onbekeerde medereizigers, bid tot God. Neig uw oren naar mijn zuchten en geween, die van verre staat, in ver afgelegen streken, schier bezweek. En is dat dan ook de taal van uw hart? Zoek ik heul, heil bij u alleen. Amen. Jezus, uw hart brandt van volkomen liefde. En tot de eer uw vaders, maar ook tot uw volk en kinderen. En wij bidden van u of gij toch uit genade ons wilt laten delen in die liefde. Heere, wilt ge ons verootmoedigen voor uw aangezicht. Genadig vergeven al onze ongerechtigheden. O God, wees ons zondaren genadig. Heere, gedenk ons toch. Om Jezus wil. Amen. En wij zingen dan tenslotte Psalm 103... en daarvan het vijfde vers. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.